The future of work. We team up. We are open. We make conscious choices. We focus. We contribute. We refresh.
We are Microsoft, the Netherlands. And these are our rituals anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack Podcast.
Hey, en we zijn hier weer met een nieuwe aflevering van Security Lifehacks. We gaan het weer hebben over data security. En dit is aflevering 3 alweer uit ons vierluik rondom data security. Ja, het wordt weer een hele leuke uitzending. We hebben weer een gast, zelfs een klant hebben we in dit geval ook aanwezig. De provincie Noord-Holland. Gaan we straks alles over horen. Dennis, ik kreeg weer de memo's. Je ziet de vraagtekens in mijn hoofd alweer staan. We gaan het hebben over Data Lifecycle Management. En dan staat er dan weer bij natuurlijk een Microsoft-afkorting DLM. Ik doe do less more of zoiets, weet ik veel. Maar het was Data Lifecycle Management.
Ah, je zat dichtbij. Ja, ik vind hem wel mooi gevonden trouwens.
Ja, dankjewel. Ja, ja, marketing doe ik. Hè. Dat is mijn rol. Dus, waar gaan we het over hebben?
Ja, we gaan het vandaag inderdaad hebben over Data Lifecycle Management en Record Management. Ik ben Dennis Hoogwoning, Cloud Solution Architect bij Microsoft in het security team. En ik heb hier naast mij zitten...
Erik van Dijk.
En wat doe jij precies, Erik?
Ik ben programma manager bij de provincie Noord-Holland en verantwoordelijk voor het programma Digitaal Samenwerken.
Kijk.
Digitaal samenwerken.
Ja, we hebben de juiste aan tafel.
Je denkt van, er staat iemand anders beneden. Nee, we hebben toch de goede.
Dus, en hier heb ik.
Ja, Stefan Pater, Data Security Consultant bij CloudLife. En bij CloudLife helpen organisaties zo veilig mogelijk werken met data. Ja. Dat is de insteek.
Ja, top. Nou, dan zitten we echt met de juiste mensen aan tafel. Ja. Ja, en waarom is dit nou zo belangrijk, hè? Data lifecycle management, record management. Erik zei het net al. Je hebt gewoon te maken met wet en regelgeving. Die wordt ook ieder jaar strenger. De NIS 2 heeft net al een paar keer de revue gepasseerd wat er aankomt. Ja. Daar moeten we iets mee. En ja, dit gaat echt om... In de vorige episode hadden we het vooral over het klassificeren en beveiligen van je data. En nu gaan we het echt wat meer hebben over de lifecycle, de retentie van je data. Hè? Dus als dat bijvoorbeeld zoveel jaar oud is, dan moet dat worden vernietigd of er moet een disposition review op gedaan worden. Nog talloze andere dingen die je daarmee kan doen. Zoveel mogelijk willen we natuurlijk ook automatisch doen. Erik zei het ook net al. We hoeven echt niet van een eindgebruiker te verwachten dat hij op ieder documentje zelf een labeltje gaat
plakken. Ik schrok even. Ik denk, dit klinkt als hoop werk, maar dat is het niet.
Nou, dat hoeft niet. Het hoeft niet. Nee. Het kan wel. Hè? Als organisatie het echt willen... Je wil echt je eindgebruikers
kan
laten leiden.
Kan dat? Je hebt echt een hekel aan je eindgebruikers. Dan ga je zeggen, ik doe dat lekker zo.
Daar hebben we een oplossing voor. Ja. en ook natuurlijk... In deze klantcase van provincie Noord-Holland gaan we het echt wat meer hebben over het documentendeel van het verhaal. Maar minstens net zo relevant is de archiefwet rondom de e-mails. Waar ik in ieder geval een groot deel van mijn tijd aan kwijt ben. Dus ja, laten we gewoon kijken wat we allemaal kunnen doen in deze aflevering.
Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd.
Geef ik hem eigenlijk meteen even door aan Stefan.
Ja, nou, dankjewel. We hebben Erik uitgenodigd van de provincie Noord-Holland. En de provincie Noord-Holland. Heeft een hele mooie oplossing neergezet samen met CloudLife en i4U. En alles eigenlijk rondom documenten en de retentie en het bewaren en alles rondom wetgeving. Dus daarom, Erik, zou je ons iets meer kunnen vertellen over de probleemstelling waar jullie dan tegenaan liepen en waarom jullie de keuze gemaakt hebben voor Data Lifecycle Management en Record Management?
Ja, natuurlijk, Stefan, met veel plezier zal ik dat willen vertellen. De provincie Noord-Holland produceert veel informatie. We maken beleidsdocumenten, we maken sturen Outlook zaken, e-mails sturen we rond, aanbestedingen, van alles en nog wat we doen. En al die informatie die wij voortbrengen is onderhevig aan wet en regelgeving. De belangrijkste daarvan is de archiefwet. Dat stelt ook eisen ten aanzien van het bewaren, maar ook het op tijd vernietigen van informatie. En de andere is de wet open overheid. Dat we in ieder geval ook onze informatie transparant moeten kunnen aanbieden aan degene die daarom verzoekt. Dat zijn twee belangrijke zaken die erin spelen. En als we het dan over informatie hebben, is het inderdaad e-mails, Outlook, maar ook chats, posts, bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive, in SharePoint, in Teams. Dus alles wat wij aan informatie voortbrengen, in dit geval dan en opslaan op Microsoft 365, is onderhevig aan die twee wetten. Ja. En daarom is het ook belangrijk om dat goed, die wetten goed te kunnen toepassen.
Helder. En je zegt dat de wet en regelgeving, wat zijn is dan GDPR? Is dat dan, laat maar zeggen, de basis waaronder alles valt? Of?
Nee, dit heeft echt te maken met het op tijd vernietigen van informatie, maar ook het op tijd overdragen voor duurzaam bewaren. Niet alle informatie mag vernietigd worden vanuit overheidswegen. We hebben ook Noord-Hollands archief bijvoorbeeld, we hebben een Rijksarchief. En bepaalde stukken zullen dus tot in de eeuwigheid, tussen aanhalingstekens, bewaard moeten worden. Ja. Dus wij zijn ook verplicht bijvoorbeeld om na 20 jaar stukken over te dragen naar een ander archiefsysteem. Dus het gaat om vernietigen en het gaat om bewaren. Okay. Maar ook dat je het snel kan terugvinden wanneer een wet open overheid verzoek om de hoek komt kijken om die informatie te leveren. Ja.
Hey, en die probleemstelling, is dat heel specifiek voor de provincie Noord-Holland alleen? Of hebben ook anderen daar mee te maken?
Ik denk dat alle overheidsorganisaties daarmee te maken hebben. Het moet allemaal voldoen aan de wet open overheid en aan de archiefwet. Per overheidsorganisatie heb je dan wel weer andere invullingen daarvan. Maar als je kijkt, Nederland breed, alle provincies binnen Nederland moeten voldoen aan dezelfde wetgeving als de provincie Noord-Holland.
Ja. Ja. Wat ik zelf ook wel, want je had het inderdaad over de wet open overheid. Nou, voor iemand die in de techniek zit en bij Microsoft werkt, moet ik zeggen dat dit onderwerp toch bij mij ook dagelijks de revue passeert.
De WO.
De WO, inderdaad. Ik heb wel inderdaad even een vraagje van, wat ik wel hoor van klanten, hè, is dat eigenlijk voor ook de komst van e-discovery en zo, dat die informatie best ook versnipperd kan liggen. Want je hebt het zelf al over eigenlijk heel veel verschillende manieren waarop data wordt geproduceerd. Is dat dan ook iets waar jullie vandaag de dag al gebruik van maken van e-discovery om die data op te zoeken? En hoe is dat anders ten opzichte van het verleden? Want ik hoor soms organisaties echt zeggen dat als zij zo'n verzoek binnenkrijgen, dat het soms wel maanden kan duren voordat al die informatie is gevonden.
Daar heb je gelijk in. Het is vaak ook veroorzaakt, wordt het veroorzaakt door versnippering. Mm-hmm. Bij feite. En waar is dan die informatie te vinden? En we willen ook, en we zijn bezig in het proces om inderdaad e-discovery te positioneren als een middel, als tool om eenvoudig informatie die een bepaalde kenmerken voldoet, naar boven te halen en snel naar boven te halen. Ja. Maar er zal er altijd nog wel een proces achteraan zitten om te gaan beoordelen of de informatie ook echt voldoet aan wat die WO gevraagd heeft.
Ja, tuurlijk.
En natuurlijk krijg je dan ook nog een keer het hele circus qua geheimhouding en weglakken, et cetera. Maar het gaat in ieder geval wel hopelijk, hier is e-discovery toepassing, het proces om de informatie te verzamelen, versnellen.
Ja, nou, dit is geen reclame, maar e-discovery kan natuurlijk ook lakken. Hè? Dat,
is dat zo?
Ja, dat is zo.
Dat is ook nog niet. Dat is goed.
Ik heb dat wel eens gezien, iets met de Belastingdienst dat ik voorbij zag komen.
Ja, daar wil jij dingen weglakken, het bedrag.
Ja, dat is een ander verhaal inderdaad. Ja, leuke kunnen we niet maken, zeg ik altijd.
Nee, ook
ze dat altijd. Dat is inderdaad waar.
Erik, zou je iets kunnen vertellen over de oplossing, hoe die neergezet is binnen de provincie? Hoe gaan jullie om en over welke documenten hebben? Het is het documentensets. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe de structuur daar...
De provincie heeft gekozen om informatie te ordenen in dossiers. Nou, in Microsoft-term is dat dan een documentenset. Nou, die slaan we op in SharePoint, in een SharePoint-omgeving. En aan die documentenset, daar worden bepaalde metadata-gegevens aan toegekend. De tabel gestuurd wordt dat dan. Dat is helemaal conform de wet en regelgeving die wij moeten toepassen. En een documentenset volgt een levenscyclus. Dat is niet de levenscyclus van Purview, dat is een eigen levenscyclus met een aantal statussen. Maar op een bepaald moment zorgt dat ervoor dat er automatisch een retentielabel, Purview retentielabel, wordt toegevoegd. Dat ook volledig voldoet aan de wet en regelgeving voor dat specifieke dossier.
Kijk, dat is fijn om te horen. Dus je kunt dat met Purview wel oplossen?
Je kunt dat met Purview oplossen, ja.
Kijk.
Dat kan zeker. En vervolgens hoeven ons geen zorgen meer te maken over het feit wat Microsoft dan voor de rest met dat dossier doet. Van of er nou een disposition review wordt uitgevoerd, of dat het bewaard moet worden, vernietigd moet worden. Of het een regulatory record is, of een record is. Ga zomaar door. Ja. Dat is geregeld. Ja. En dat laten we dus ook in ieder geval een Purview over.
Ja, want als we het aan de gebruiker overlaten, komt het dan ook goed, denk je?
Het ligt aan dat moet ik opletten, want ik heb het wel over mijn collega's. Maar ja. Nee, het is een van de uitgangspunten van het programma is dat we onze collega's willen ontzorgen. Mm-hmm. En ook dat we in ieder geval onze collega's willen behoeden voor het maken van onbewuste fouten. We hebben wel met wet en regelgeving te maken, dus we moeten ervoor zorgen dat het ook in ieder geval robuust is. Mm-hmm. En als je de individuele ambtenaar zou moeten opdragen om het juiste retentielabel te zoeken dat bij een bepaald document hoort, dan wordt het best wel lastig. He, van is dit document, moet ik dat 10 jaar bewaren, moet ik dat 20 jaar bewaren, 5 jaar bewaren? Dat weet je soms niet.
Plus het feit dat dit wordt ook heel arbeidsintensief natuurlijk, om op elk item dan een label toe te passen.
Ja. Ja. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om aan een documentenset een bedrijfsproces te koppelen, een proces te koppelen. En het proces dat regelt aan die feiten alles wat erbij hoort. Hoe lang moet je het bewaren? Moet het vernietigd worden? Ja of nee? Etcetera, etcetera. En dat ontzorgt enorm.
Dat is wel tof dat je in ieder geval wel dat je dat een geautomatiseerd proces daaromheen nu hebt zitten. Dat die eindgebruiker, in ieder geval wat je zegt, het ontzorgen van eindgebruikers. Want dat lijkt me echt gewoon een hels kwijt. Omdat als je het zelf zou moeten doen, moet je ook die wet en regelgeving dus weten. Het lijkt me niet dat je, laat me zeggen, dat even gaat opzoeken. En dan denk ik, oh wacht even, dan staat dit erin. Dan is het dat of dat erin. En dat wel automatisch. Het lijkt me echt gewoon verschrikkelijk.
Ja, en we hebben het net ook al gehad over de sensitivity labels.
Ja,
dan krijg je straks inderdaad een document. Oh ja, dan moet dan een sensitivity label aan. Is dat vertrouwelijk of geheim of openbaar? Oh ja, en ook nog een retentielabel. Dus hoe lang moet dat bewaard worden? En ja, dat kunnen we ook gewoon niet verwachten, denk ik.
Er is heel veel keuzestress ook. Hè?
Ja,
gemiddelde ambtenaar. Kijk, en als ambtenaar zijn we verantwoordelijk voor onze eigen informatie.
Ja.
We kunnen ook niet zeggen, iemand anders is verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen informatie. Dus het betekent ook dat het juist afhandelen van die informatie, maar ook het op tijd verwijderen daarvan en het juist labelen daarvan, gewoon tot de eigen verantwoordelijkheid behoort.
Ja.
En hoe meer je daarin kan ontzorgen, hoe beter.
Ik word er wel enthousiast van, hoor.
Ja, nou, ik
dat ja, ook, ik zie het aan je.
Nou ja, ik ben altijd bang dat het heel veel werk kost. En je kent mijn credo, liever lui dan moe.
Ja.
Nee, dat is niet waar. Maar het is toch wel... Je wil het wel dingen gewoon ook voor een eind gaan. Want ik kan me voorstellen, wie je ook bent. Hè, kijk, het maakt niet uit in de organisatie of je de directeur-generaal bent. Of dat je, laat maar zeggen, gewoon de administratie. Of maar gewoon in ieder geval, hè, dus elk niveau in een organisatie heeft hier mee te maken.
Ja.
En niet iedereen is misschien wel zo wel ingericht dat hij dit allemaal weet van wat hij zou moeten doen. Dus daarom is het mooi dat je technologie dat kan ondersteunen om in ieder geval een organisatie ook tussen aanzien compliant te houden, om maar zo te zeggen.
Ja.
Dus ja.
Sterker nog, je hoeft het ook niet te weten.
Nee.
Je moet wel weten waarom
het
vernietigd moet worden, waarom het bewaard moet worden, maar hoe het precies werkt en wat er moet gebeuren, dat hoef je niet te weten.
Nee, dat is misschien ook wel fijn dat je het ook gewoon niet hoeft te weten een keer.
Zeker,
ja.
En zou je ook nog iets kunnen vertellen over de beoordeling? Want stel, er wordt een retentielabel aan toegekend. Hoe ga je dan precies om met het beoordelen? Disposition reviews, wat je net ook al zei. In potentie kunnen natuurlijk mega veel disposition reviews plaatsvinden. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, er is toch een hele discussie geweest. Disposition review ja of nee, ja, binnen de provincie. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het niet te doen.
Nee.
He, om te zeggen van nou ja, als het vernietigd moet worden, dan gaat het ook vernietigd worden.
Ja.
He, bij wijze van spreken. Want in feite moet je ook elk document moet je in feite door de disposition review inhalen. En dat moet bij ons door de afdeling DIF gebeuren.
Ja.
Documentaire informatievoorziening. En die zullen dus al die tientallen, honderden documenten moeten zeggen ja of nee. Ja.
Nou, dan heb ik trouwens wel een nieuwtje.
Oh. Dan kom je nu mee, weet je. Dan moet ik altijd even weer schakelen. Je had iets nieuws.
Ja. Nee, want op disposition reviews kunnen we tegenwoordig juist vanwege dit soort redenen. Maar ja, heel veel klanten zeggen wel, ja, wat er vaak uit zo'n disposition review rolt, zo'n bewijs van vernietiging, is wel super belangrijk. Dat is wel graag wat men wil. Kunnen we dat tegenwoordig ook wel automatiseren? Als bijvoorbeeld een disposition review gedaan moet worden, dan gaat die gewoon naar de eerste groep. En als dat niet gebeurt, dan kunnen we zeggen, na een bepaalde tijd wordt die gewoon automatisch gereviewd door Purview zelf.
Oké, maar heb ik nog wel een vraag over?
Dan heb je daarna je bewijs van vernietiging.
Ah, ja. Nee, prima.
Ja. Ja. En die blijft ook netjes 7 jaar in het systeem staan, zodat jij kan aantonen dat dat document is vernietigd. Maar dat was gewoon even tussendoor.
Nou, dus
zie je ook weer. De techniek staat niet stil. Hè? En waar dingen voorheen niet konden, kunnen, kan ineens wel.
Ja, natuurlijk hebben we het bewijs van vernietiging wel geconfigureerd. Dat zitten we al in. Ja, dat zijn we ook wetmatig toe verplicht. Nee, wat wij gekozen hebben om in ieder geval een selectielijst te genereren. En net voor het aflopen van de vernietigtermijn, dat nou de eigenaren van bepaalde documenten te sturen of dossier-eigenaren. En als die niet reageren, wordt het vernietigd.
Kijk,
zo simpel.
Ja, zo simpel kan het zijn. Ja.
En als ze wel reageren, stellen we het uit.
Ja. Uiteindelijk wordt het vernietigd.
Ja. Is inevitable.
Uitstel van executie. Ja.
Ja. Weet dan ook. Stefan.
Ja, als je dan kijkt naar het hele project aan zich en hoe het verloop is. Zijn er dan nog bepaalde zaken waarvan je dacht van... Hey, dat hadden we net toch even iets anders willen doen. Of een beetje de lessons learned of de tips voor soortgelijke of andere provincies... die hiermee misschien juist al willen starten of iets mee willen doen?
Nou, ik denk dat je heel goed moet nadenken hoe je informatie ordent. Ja. Binnen SharePoint, waar je het opslaat. Hoe leg je informatie vast en waar? Er zit een bepaald principe achter. Als je zomaar van scratch begint, we gaan wat doen, dan loop je erin vast. Ja. Dus je moet echt een goed idee hebben, hoe ga ik het ordenen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om dat in documenten zitten te doen. Uh-huh. Want dat is een dossiervorming en dat is wellicht ook in het verlengde van wat ambtenaren dan doen, dossiers maken. Ja. Klinkt een beetje raar.
Nee, maar ik hoor dat heel veel.
Dan dossiers maken, heel veel. Maar het is, daar leggen we het in ieder geval in vast. Maar je moet goed nadenken over je ordening. En dan moet je gaan kijken, hoe ga je dat dan ondersteunen met Microsoft technologie? Dus we gaan eerst eens nadenken over je architectuur, die informatiearchitectuur, die informatieordening als eerste stap.
Ja. We hadden het net in de vorige aflevering ook nog over know your data. Hè? Dus weten ook wat voor gevoelige data je hebt voordat je aan de slag gaat met bijvoorbeeld dataclassificatie en dergelijke. Is dat hier ook van toepassing? Dus kijken jullie bijvoorbeeld ook echt naar wat voor gevoelige informatie hebben wij en hoe lang moeten we dat bewaren? We hadden net al even als voorbeeld cv's hè, die je maar een bepaalde tijd mag bewaren. Is dat bij jullie echt helemaal los en werken jullie alleen met de document sets wat dat betreft?
Ja, wij kijken niet naar individuele documenten, dat doen we niet. We kijken echt naar documenten die zijn opgeslagen in een documentenset. Ja. Een documentset. Dat kan natuurlijk ook, een cv kan er ook in zitten. En je zou het ook kunnen zeggen van ja, we hebben een documentenset voor cv's met een bewaartermijn die voor cv's van toepassing is. Hm. Een maand, ik kan het dan over. Ja. En dat zou je wel kunnen configureren. Maar we kijken dus niet naar losse documenten, dat niet.
Nee. Ja, ik vind het in ieder geval wel leuk om te horen hoe provincie Noord-Holland dat ziet. Ja, het is gewoon een super relevant onderwerp. Ja.
Wat ik me afvraag, Dennis, en dat is misschien dan een technische vraag, wat als technisch, maar het is een beetje, voor mijn gevoel, hoe werkt dan zoiets? Hè? Je stelt een deletion in en dat het weggaat of zo lang bewaren. Is het altijd goed wat het dan doet, zeg maar? Wordt er ook nog gecheckt of het daadwerkelijk ook klopt? Of de dingen niet zomaar toch per ongeluk verkeerd weggegooid zijn? Of misschien te lang toch bewaard zijn? Is daar iets wat we op checken?
Nou, ik vind het eigenlijk allereerst, voordat ik antwoord geef, een goede vraag voor Erik. Is dat iets waar jullie tegenaan zijn gelopen? Kijk.
Kijk, wat we hebben gedaan, we hebben wat tijd gereisd, zoals het dan heest. Ja. Triggers en de startdatum van een bewaartermijn in het verleden gezet en gekeken hoe dan Purview daarmee omgaat. Of het vernietigd wordt, of het niet vernietigd wordt, of het op tijd vernietigd wordt. En dat werkt tot nu toe goed.
Ja, nee, maar ja, en om daarop toe te voegen. Kijk, natuurlijk zie ik soms allerlei onterechte klassificaties. Maar je ziet dat vaak. En dat is ook wat ik zei. Dat eerste stukje Know Your Data. Kijk eens in de Content Explorer van Purview. En ik zie daar zo vaak. Ik had van de week weer een grote klant. En die had, weet ik het, hoeveel hits op een Thais in die identificatienummer of zo. Hun medewerkersnummers werden gezien als een Thais identificatienummer. Nou ja, prima. Maar uiteindelijk staat dan het Thais identificatienummer zo ver bovenaan de topdata die wordt gezien in jouw omgeving, dat je eigenlijk al een één oogopslag ziet, ja, dat kan gewoon niet kloppen. En dan weet je gewoon door dit soort checks te doen van ja, wat moeten we eerst onder controle krijgen voordat we die data kunnen beschermen. Dus ja, begin gewoon met dat inzicht. Hè. Kijk gewoon eens wat voor informatie wordt er gedetecteerd. Omdat je vaak al heel vaak, nog zo eentje, medische termen, wordt vaak gezien. En het woordje corona zien we als medische term. Ja, in coronatijd had iedereen het wel over corona. Als wij dat iedere keer vlaggen als een medische term. Ja.
Ja, maar dat is toch ook met, zeker ook in de medische hoek, hè, dingen als bijvoorbeeld waar vaak op geblokt werd in e-mails, zoals bijvoorbeeld Viagra. Maar je kan het wel gewoon bij een apotheker schijnen te kunnen krijgen. Dus
dus iemand horen zeggen.
Ja, ja. Nee, daarom. Maar dat is wat ik bedoel. Maar daar is het wel relevant voor. Dus hè, bepaalde informatie wat geblokt wordt kan wel super relevant zijn in andere industrieën.
Zeker. Daarnaast is testen natuurlijk ook heel erg essentieel in dit verhaal. En Microsoft heeft zelf ook checks ingebouwd. Als iets weggegooid wordt, kun je daarna nog 90 dagen en misschien daarna nog 30 dagen, kun je de content altijd weer terughalen door allemaal verschillende stadiums van prullenbakken die je hebt.
Ja, en wat je tegenwoordig ook sinds een paar maanden kan doen, is vanuit de Content Explorer, als jij ziet van nou, ik heb een hit op een BSN-nummer bijvoorbeeld, dan kan jij gewoon bij dat document kun jij aangeven, nou, dit was not a match. En dat is eigenlijk directe feedback naar de productgroep die bezig is met het optimaliseren van die sensitive types. En zo kun jij directe feedback geven om die classifiers beter te maken.
Ja. Maar dan kan je zelf verkiezen of je dat wil. Hè? Of
ja,
je
zeker. Feedback wil, allemaal optioneel.
Ja, het is niet dat we zeggen van nou, je drukt op die knop en wij weten het ook, zeg maar.
Nee, zo werkt dat niet. Ja. Hey, en als laatste wat ik misschien nog even wil toevoegen. De tijd gaat zo hard. Het gaat zo snel. Maar we hebben het nu natuurlijk heel erg over documenten gehad. En ja, wat minstens net zo belangrijk is, wat in ieder geval heel vaak aan ons wordt gevraagd vanuit Microsoft, is om ook eens mee te denken met de archiefwet rondom de e-mails. Hè, en we hebben het laatst ook met een hele grote gemeente hebben we dit weten te regelen. Een succesvolle proof of concept afgerond. Waarbij we daar invulling hebben gegeven met record management en multistage labeling. Hè, want daar werd eigenlijk gezegd van nou, een ambtenaar moet 10 weken de tijd hebben om een e-mail uit te zonderen van het archief, omdat het privé e-mails zijn. Hoe ga je dat dan invullen? Nou, dat hebben we bijvoorbeeld ook weer gedaan met multistage labeling. Waarmee hè, als een e-mail binnenkomt, eerst een tijdelijk labeltje erop werd gezet. Die geen archivering toepast. En na 10 weken wordt het label omgezet. Gaat die het archief in? En dan kun je inderdaad zeggen, hè, het moet bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar worden bewaard. Dan moet het worden overgebracht naar het Nationaal Archief, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ja, ook met dit soort zaken zijn er oplossingen vanuit Purview om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, dat wil ik ook onderschrijven hoor. Daar zijn we inmiddels ook wel mee bezig. Hè, met Outlook, archivering, met Purview.
Ja.
Voorzichtige stappen aan het zetten om dat te doen. In ieder geval op mailboxen en op subfolders en dat soort dingen allemaal. Om te gaan experimenteren. Hoe werkt dat nou?
Ja, precies.
Dus het is ook in ieder geval daar een krachtig tool in.
Ja.
Erik, ik had nog een vraag. Ja. Ik zat me af te vragen. Jullie maken dat beleid en die policies en dat wordt allemaal ingeregeld. Welke rol binnen de provincie kijkt nou naar die data, wie houdt in de gaten of die policies kloppen en dat soort dingen? Is dat een systeembeheerder? Is dat iemand met een specifieke rol binnen de organisatie? Hoe moet ik dat zien? Ben jij dat?
Dat gaat me een beetje boven de pet allemaal, denk ik. Dat is mijn rol ook niet. Nee, we hebben natuurlijk een beheerorganisatie.
Ja.
En we hebben een beheerorganisatie SEC op Microsoft producten zelf, de Microsoft apps. En die worden ook ondersteund door leveranciers die op de achtergrond zitten. Maar we hebben ook specifiek functioneel beheer op inderdaad dit hele record management, data management deel. Dus de metadata, de retentielabels, de bewaartermijnen en alles wat ermee te maken heeft. En dat is een specifiek naast gezet. Dat werkt wel goed met elkaar samen, maar je moet het absoluut niet gaan scheiden. Het hele documentaire deel scheiden van het technische deel, het applicatieve deel, moet je niet doen. Dat heeft zoveel met elkaar te maken dat je dan ook weer Babylonische spraakverwarringen krijgt. Oh, dus dat hebben we bij elkaar gezet. Maar er zitten wel twee verschillende poten zitten daarin.
Okay.
Het documentaire stuk en het applicatieve stuk. Maar het werkt wel goed met elkaar samen.
Oké, okay. Ja. Dankjewel.
Nou, ik kan hier nog uren over doorgaan, maar ja, ik snap toch ook.
We moeten door.
Wij moeten ook gewoon door. Nou, ik wil in ieder geval Erik en Stefan weer enorm bedanken voor de aanwezigheid. Ja, ik vind het toch altijd super interessant om te horen hoe andere klanten dit doen. En zo zie je ook weer, iedere klant heeft een beetje zijn eigen unieke scenario's en smaakjes hoe ze bepaalde probleemstellingen oplossen. En ja, dit is gewoon ook informatie voor ons die we weer mee kunnen nemen in onze vervolggesprekken. Dus ja. Hartstikke bedankt.
Nou, dank jullie wel voor het luisteren. En mocht je nou een leuke uitzending vinden en je wil hier meer van horen, klik dan even op het hartje. Dan krijg je in volg vanzelf een notificatie als er weer een nieuwe uitzending is. En dit was aflevering 3 van 4 rondom data security. Dus wil je hier meer van horen? Nou, luister gelijk door naar aflevering 4. Dan hoor je het laatste nog ervan. Dankjewel voor het luisteren en we spreken elkaar snel. Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.